Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het hoogtepunt van de week. Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië. Het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is diverse aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws. Berita SMI HDS Indonesiaku. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, dit is nieuws voor vandaag. President Joko Widodo benadrukte dat de ontwikkeling van infrastructuur in alle regio's van Indonesië, die momenteel door de regering wordt gepromoot, een inspanning is die niet alleen bedoeld is om de economie te bouwen, maar ook om een eenheid te bouwen. In zijn ontmoeting met een aantal humanisten op vrijdag in het Merdeka Paleis, Jakarta, gaf de president een voorbeeld toen hij naar Papua reisde. Op dat moment vond hij een onbalans in de prijs van stookolie in vergelijking met de prijzen op het eiland Java. Volgens hem zal de onevenwichtigheid de disintegriteit van de natie beïnvloeden als deze niet wordt aangepakt door inspanningen voor de ontwikkeling van infrastructuur.
Yang namanya infrastruktur tidak hanya masalah ekonomi, bukan. Di dalam pemahaman saya,
infrastruktur is niet alleen ekonomische ding. Naar mijn mening is dat niet zo. Deze infrastruktur zal ons verenigen. Als de ongelijkheid, zoals ik eerder zei, kunnen we niet verenigd worden. Verenigen in de zin dat ik ooit, natuurlijk, vlieg vanuit Aceh in Banda Aceh, vlieg direct naar Wamena. Het duurt 9 uur 15 minuten. Wat betekent dat? Ja, laat ons beseffen dat deze natie een grote natie is. Als we 9 uur vanuit Londen vliegen, bereikt het Istanbul in Turkije. Het gaf al aan hoeveel landen, 6, 7, 8 landen kunnen zijn. Ja, dit is ons land. Dit is ons land. Maar als we het niet verbreden, of het vliegveld, op de haven, hoe dan ook. De incidentie is de onbalans tussen regio's die groter zal worden. President Joko Widodo verklaarde verder dat de regering na het voltooien van de stadia van infrastructuurontwikkeling als de eerste fase van nationale ontwikkeling De tweede belangrijke ontwikkelingsfase zal voorzitten door te investeren in de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen. Volgens hem is dat gedaan gezien de hoge waarde van de Indonesische cultuur bij het ondersteunen van de ontwikkeling van de Indonesische natie. De president zei dat de ontwikkeling van arbeidsethos, productiviteit en integriteit de ruggengraat en de basis zal vormen voor de toekomstige ontwikkeling van Indonesië. Buitenlandse werknemers die Indonesië binnenkomen, hebben voorrang boven technologisch overdracht, zodat die kan helpen de kwaliteit van de industriële productie in het land te verbeteren. Dit werd gezegd door vice-president Yusuf Kala na het bijwonen van de overdracht van assistentie aan het hoofdkantoor van het Indonesische Rode Kruis, PMI, Jakarta, vrijdag. De gemakkelijke toegang tot buitenlandse werknemers tot Indonesië, zoals vermeld in presidentiële verordening nummer 20 van 2018 over het gebruik van buitenlandse werknemers, is de impact van buitenlandse investeringen in het land. Yusuf Kala is een voorbeeld van de voordelen van buitenlandse werknemers in Indonesië die worden gezien in automobielsbedrijven uit Japan, Toyota. Vroeger buitenlandse werknemers kwamen uit op 30 tot 40. Nu is hun aantal slechts 3 personen. De vice-president wees er ook op dat het aantal buitenlandse werknemers in Thailand 10 keer groter is dan dat van de buitenlandse werknemers in Indonesië. Dit veroorzaakt Thailands industriële en exportactiviteiten meer dan in Indonesië. Indonesië als wereldwijde grootste koffieproducent heeft een kans op de Zuid-Koreaanse markt, hoewel de koffie in Indonesië nog steeds 13e is op de Zuid-Koreaanse koffiemarkt onder Vietnam en de Verenigde Staten. Dit werd onthuld door de ambassadeur van de Republiek Indonesië in Zuid-Korea, Umar Hadi, in een interview met Voice of Indonesia vrijdag. Umar Hadi zei dat om de Indonesische koffiepositie in de Zuid-Koreaanse koffiemarkt te vergroten, Indonesië heeft deelgenomen aan de International Coffee Expo Seoul 2018 in COEX Centre Seoul op 4 tot 8 april 2018. Umar Hadi zei tijdens de tentoonstelling reageerden Zuid-Koreaanse mensen zowel op koffie uit Indonesië. Dit bleek uit de transactie die op de eerste dag van de beurs aan waarde van bijna 2 miljoen US dollar bereikte.
Jadi memang tanggal 4 sampai dengan 8.
Dus het is op 4 tot 8 april 2018 dat de Seoul International Coffee Expo aan de gang is. Dit jaarlijkse evenement waarbij de ambassade met het ITBC Centrum samen met het ministerie van Handel we altijd uitnodigen om onze koffie-exporteurs te faciliteren om deel te nemen aan de tentoonstelling. Alhamdulillah, gisteren alleen al op de eerste dag, er zijn transacties geregistreerd van ongeveer 2 miljoen dollar, dus het is best bemoedigend. Verder zei ambassadeur Umar Hadi dat de kansen van Indonesië om de Zuid-Koreaanse koffiemarkt te domineren nog steeds erg groot zijn. De diversiteit aan koffiesmaak uit Indonesië is een factor die de importers en de bevolking van Zuid-Korea aantrekt. Zuid-Korea staat op de 11e plaats in de wereld en op de 2e plaats naar Japan in Azië achter grote koffie-importeurs. Ongeveer 4000 vrijwilligers, geordineerd door het Bureau van Milieu en Hygiëne, Badung Bali, na een optreden opruimen van het afval thema Kuta Beach Clean zonder plastic op de kust van Kuta Badung vrijdag. Deze actie werd uitgevoerd als een reeks van Badung inzet voor het succes van het IMF en de Wereldbankjaarvergadering 2018 zal worden gehouden in oktober uitgevoerd. Dit werd verklaard door hoofd DLHK Badung Putu Eka Mertawan in Kuta Badung op vrijdag. Zekens herbaasde enigende werking deelgenomen door PNS regionale WWTO Badung op vrijdag. In the Buurt van Badung Overheid Militair Politie Toerisme Component en Junior en de Middelbare School District van Kuta. Volgens hem, clean-up activiteiten Kuta Beach is ook een reflectie die de Badung klaar om de IMF Wereldbank jaarvergadering te organiseren in 2018. Ik heb Mertawan gemeld afval verzameld over deze activiteiten, zoveel als 10 vrachtwagens met een gewicht van ongeveer 20 ton gedomineerd door transplastiek. Hij voegde eraan toe dat naast het strandnest schoenactie, de LKH Badung zich ook richten op het structureren uiterlijke van Badung, zoals parken, netheid van de belangrijkste lijn, beheer van huishoudelijk afval en plastic afval en zwerfvuil op het strand. De laatste nieuws. University of Indonesia in samenwerking met de PT Daewoong Pharmaceutical Company Indonesia, Indonesische Daewoong, het opzetten van een laboratorium als Biotechnology Research Center, gevestigd in Indonesië's eerste biosimilair product met de naam Biotechnology Research Center UI Daewoong. UI-president Mohammad Anis in Building Integrated Learning and Research Center, ILRC, UI Campus in Depok West Java, op vrijdag zei dat UI waarderen de volledige steun gegeven Indonesië door middel van pendidikan Daewoong Biotechnology Research Center, UI Daewoong. Volgens Mohammad Ali, synergie tussen UI met Daewoong Indonesië kan de kwaliteit van het hoger onderwijs in Indonesië te verbeteren. Vooral op het gebied van innovatie en onderzoek. In om bij te dragen aan de ontwikkeling van de biotechnologie en de biofarmatische industrie voor de gezondheidswereld in Indonesië. Dit laboratorium werd ingehuldigd op vrijdag door UI-rector professor Mohammad Anis en voorzitter van Daewoong Indonesië, getuige Seng Hoi-yeon, Koreaanse ambassadeur in Indonesië, Chang Boom Kim, Daewoong Indonesië, samen met de bestuurders en leiders van de UI. Biotechnology Research Center UI Daewoong is een centrum voor onderzoek en ontwikkeling van op biotechnologie gebaseerde wetenschap om hoge huidige biologische geneesmiddelen zoals biosimilair mAb en stamcel te creëren. Dat was nieuws voor vandaag.
Hoogtepunt van de week. Presenteert de aantrekkelijke gebeurtenissen van de week.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma Het Hoogtepunt van de Week. De titel voor vandaag is Minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, vertegenwoordigt ASEAN om zijn mening te uiten over de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Retno LP Marsudi, vertegenwoordiger van de ASEAN, sprak zich uit in het open debat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met de titel Collectieve Actie ter Verbetering van VN-Vredeshandhavingoperaties op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, Verenigde Staten. Als de coördinator voor ASEAN voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hield minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi een toespraak namens ASEAN en Indonesië. Voor het eerst heeft de ASEAN als regionale organisatie een mening uitgesproken voor de Verenigde Naties Veiligheidsraad. De minister van Buitenlandse Zaken kreeg de gelegenheid om de eerste spreker te zijn nadat 15 Verenigde Naties-leden hadden gesproken. Er zijn verschillende belangrijke zaken die minister Retno Marsudi in zijn toespraak voor de ASEAN in het open debat van de Open Verenigde Naties Veiligheidsraad heeft overgebracht. Een van hen is het belang van hervormingen van de Verenigde Naties Veiligheidsraad die gericht zouden moeten zijn op het verbeteren van de prestaties en capaciteit en het besluitvormingsproces in het veld. Daarnaast benadrukte Retno Marsudi dat financieringsbronnen van de vredeshandhavings- en veiligheidsoperaties van de Verenigde Naties adequaat moeten zijn. Bovendien beweerde Retno Marsudi ook dat de veiligheid van vredestroepen de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de Verenigde Naties lidstaten, zodat dit altijd de zorg van alle Verenigde Naties leden zou moeten zijn. Hij benadrukte ook het belang van het vergroten van de betrokkenheid van vrouwen bij vredesmissies door het aantal vrouwelijke personeelsleden bij Verenigde Naties veiligheidstroepen te vergroten. Het vergroten van de betrokkenheid van vrouwen werd een van de zorgen van Indonesië met betrekking tot Verenigde Naties vredestroepen. Volgens Retno Marsudi zijn vrouwen in de vredesmissie van de Verenigde Naties gemakkelijker om de harten en geesten van de lokale bevolking te winnen en effectiever in het beschermen van burgers tegen seksuele uitbuiting en geweld. Het open debat was georganiseerd onder het Nederlandse voorzitterschap van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Ter informatie, de Verenigde Naties Veiligheidsraad routinematig roleren leiderschap dat begon deze maand zou worden gedragen door de Nederlanders. De vergadering werd voorgezeten door de Nederlandse premier Mark Rutte en Verenigde Naties secretaris-generaal Antonio Guterres als de exposant. Een totaal van 13 ambtenaren op ministerieel niveau en 69 Verenigde Naties lidstaten namen deel aan het open debat. Het thema van open debat gevoerd door de Nederlanders wordt ingegeven door het toenemende aantal Verenigde Naties beveiligingspersoneel dat het slachtoffer is van verschillende aanvallen en bedreigingen van de veiligheid van de Verenigde Naties missie. 57 slachtoffers geregistreerd in 2017 en is het grootste aantal voor twee decennia. Daarnaast probeert het open debat ook het politieke proces voor conflictoplossing bij Verenigde Naties Vredesmissie te bespreken. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 8 april 1938, de geboorte van Kofi Annan. Kofi Annan is een diplomaat uit Ghana. Hij was van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2006 secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor twee termijnen van 5 jaar. Hij werd de eerste persoon van een Zwart-Afrikaans land die als secretaris-generaal diende. Op 1 januari 2007 heeft hij door Ban Ki-moon vervangen. Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2001. Sinds juni 2007 leidde hij de Alliantie voor de Groene Revolutie in Afrika, een organisatie die zich richt op het verbeteren van de landbouwproductie en plantages in Afrika en het bestrijden van honger, tekort aan schoon water en bodemerosie. De organisatie werd in 2006 opgericht door de Bill en Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation met een subsidie van $150 miljoen. We gaan verder met de gebeurtenis van 8 april 1950. Het Delhi Pact werd ondertekend. Op 8 april 1950 werd het Pact van Delhi ondertekend. Het pact was het resultaat van 6 dagen gesprekken tussen India en Pakistan. De premiers van India en Pakistan, Jawaharlal Nehru en Liaquat Ali Khan, willen ervoor zorgen dat de rechten van minderheden in beide landen vooral een nieuw oorlog willen vermijden die sinds de splitsing in 1947 heeft plaatsgevonden. De verdeling van Pakistan en India in 1947 resulteerde in gemeenschappelijke rellen. In december 1949 werden handel en industrie tussen de twee landen afgesloten. In 1950 staken naar schatting 1 miljoen Hindoes uit Oost-Pakistan of Bangladesh en moslims uit West-Bengalen de grens over. De sfeer van geweld is zeer gangbaar, met dodelijke aanvallen op vrouwen en kinderen. Brute moorden hebben dodelijke gevolgen gehad voor minderheden in beide landen, waardoor ze onveilig zijn. Beide premiers ontmoeten elkaar op 2 april 1950 in Delhi. Ze hebben een overeenkomst getekend om de rechten van minderheden te beschermen. Deze overeenkomst later bekend als het Liaquat Nehru Pact. We beëindigen met de gebeurtenis van 8 april 2013. De dood van Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher was een politicus van Groot-Brittannië, premier van Groot-Brittannië met de langste ambtstermijn van de 20e eeuw, vanaf 1979 tot en met 1990. Ze is de enige vrouw die ooit de functie vervulde. Als de premier implementeert zij conservatief beleid dat later Thatcherisme wordt genoemd. Begonnen haar loopbaan als een scheikundige onderzoeker voordat zij een advocaat was, werd Thatcher verkozen tot lid van het parlement voor Finchley in 1959. Edward Heath benoemde haar in 1970 tot minister van Staat voor Onderwijs en Wetenschappen. In 1975 versloeg Thatcher Heath in de verkiezing van de Conservatieve Partij en werd zij voorzitter van de oppositie, evenals de eerste vrouw die leiding gaf aan een grote politieke partij in Groot-Brittannië. Zij werd premier na het winnen van de verkiezingen van 1979. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst. De stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Inas Gok leert veiligheidstechnieken voor de sportmatch arena in Australië. Het organisatiecomité van de Asian Games 2018 of INASGOG bestudeert de beveiligingstechnieken van internationale multisportkampioenschappen Asian Games in de Commonwealth Games 2018 in de Gold Coast van Australië op maandag 9 april 2018. Dit werd gezegd door de plaatsvervangend ververtegenwoordiger van INASGOG-commissaris van politie Win Sediantoro na het bijwonen van de coördinatievergadering van Asian Games en Asian Paragames in Jakarta op donderdag. Unggul Sediantoro zei dat de aanwezigheid van INASGOG-vertegenwoordigers op de Commonwealth Games 2018 in Australië de stap is in Indonesië om referenties te krijgen met betrekking tot de multiparty sportbeveiligingsstandaard, het zij in de arena of het thuis van een atleet. Eerder heeft de INASGOG-voorzitter Erik Thohir, gecoördineerd met het Nationaal Bureau voor de Bestrijding van Terrorisme, naar de vrijwaring van verschillende arenas voor Asian Games, Bij de gelegenheid heeft BNPT uitgelegd over hun vergelijkende studie in de hosting van de Aziatische Spelen in Incheon dat het tijdens de wedstrijd niet toegestaan is te dronen. Naast drone recorder is de Inasgok BNPT coördinatie ook gerelateerd aan de beveiliging van Wisma Atleet Asian Games. Ondertussen anticipeert het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding op de mogelijkheid van terreurdaden tijdens Asian Games op 18 augustus tot en met 2 september 2018. Het hoofd van BNPT-commissaris-generaal politie Suhardi Alius, na een ontmoeting met het organisatiecomité van Asian Games 2018 op maandag in Jakarta, zei hij dat het niet wilde dat het grootste sportevenement in Azië besmet zou zijn met terreurdaden die veiligheid van atleten en gasten zouden kunnen bedreigen. Het hoofd van de BNPT legde uit dat zijn partij een vergelijkende studie naar Zuid-Korea heeft uitgevoerd. De Aziatische Spelen 2014 in Incheon heeft georganiseerd en de Winter Olympics in Pyeongchang heeft gehouden in februari 2018. Suhardi zei in een aantal locaties die het punt werden van het verzamelen van atleten en functionarissen van deelnemende landen, zoals accommodatie en plaatsen wedstrijden die verspreid over DKI Jakarta, West-Java, Banten en Palembang zullen een van de focus van beveiliging zijn. In de komende 2 weken zullen hij en Inasgok terugkeren naar vergaderingen om de echte stappen te bespreken om de anticipatie op terreurdreigingen toe te passen. Voormalig hoofd van de afdeling Public Relations van de politie zei ook als er in Zuid-Korea een NAM 0 aanval en 0 ongevallen zijn, wordt verwacht dat Indonesië dit zal bereiken met de maximaal mogelijke voorbereiding. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook voor korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u over een van de populaire culinair in Indonesië vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, in de oudheid was oorspronkelijk alleen Indonesiërs op Java, Bali en Madura die de gewoonte hadden om tumpeng te maken voor een viering of belangrijke gebeurtenissen te vieren, zoals geboorte- of verjaardagsvieringen en andere feestelijke evenementen. Maar nu zijn bijna alle inwoners van Indonesië bekend met tumpeng. De tumpeng-filosofie zelf is nauw verwant aan de geografische omstandigheden van Indonesië. Vooral het eiland Java is gevuld met een aantal vulkanen. In de oudheid is tumpeng afgeleid van de Indonesiërs die de berg verheerlijken als een plek om de voorouder geesten te verblijven. Nadat het Javaanse volk was omarmd en beïnvloed door de hindoeïstische cultuur, was de tumpeng of kegelvormige rijst ontworpen om de vorm na te bootsen van de heilige berg Mahameru, waar de godin is. Luisteraars, luisteraars, in zijn ontwikkeling wordt de tumpeng-traditie overgenomen en geassocieerd met de islamistische filosofie. In de Javaanse samenleving van de moslims zal voor de gepresenteerde tumpeng worden voorafgegaan door de evenementen van samen de Koran lezen. Volgens de Javaanse traditie is tumpeng een afkorting in de Javaanse taal die Yen Metu Kudu Sing Mempeng is. Die betekent dat wanneer uit moet worden ernstig. Terwijl de B-schaal konus van 7 soorten van B-gerechten in tumpeng ook betekenis heeft. Het getal 7 in het Javaans is pitu, wat pitulungan of hulp betekent. Van als er iemand een viering houdt door tumpeng te presenteren, betekent dit dat ze God om hulp vragen, zodat we goed kunnen worden en de slechten kunnen vermijden. En het zal allemaal worden gewonnen als u het serieus probeert. Luisteraars, in viering, dankzegging of redding na de recitatie van het gebed is er een ongeschreven traditie van het geven van tumpengs die zijn gesneden aan de oudste en de belangrijkste of de meest eervolle onder de aanwezigen. Het is de bedoeling om respect te tonen voor deze mensen. Dan is nu voor iedereen die aanwezig is welkom om samen van de tumpeng te genieten. Met een tumpeng toont de gemeenschap dankbaarheid aan God, evenals het vieren van saamhorigheid en harmonie. Luisteraars, tumpeng wordt meestal op de top van de sjam geserveerd, namelijk een plaats met ronde vorm die gemaakt vanuit bamboe en die bedekt is met bananenbladeren. Er is geen standaard B-gerecht bij de tumpeng nasi, maar de belangrijke B-gerechten moeten bestaan uit landdieren zoals kip of koe, zeedieren zoals melkvis en ansjovis en groenten zoals boerenkool, spinazie of lange bonen en eieren. De keuze van voedsel heeft een betekenis. Tumpeng in de vorm van bergen kan worden geïnterpreteerd als hoop voor een beter welzijn van het leven. Naast de vorm heeft de kleur van tumpeng ook betekenis. Witte kleur symboliseert zuiverheid, terwijl de gele kleur symbool staat voor geluk en welvaart. Maar de werkelijke betekenis die buiten de vorm en de kleur van de tumpengreis ligt, is de erkenning van een grotere kracht van God die de aard en aspecten van het menselijk leven domineert, die het begin en het einde en de hoop op gebed tot God bepalen om een beter leven te krijgen. Kipbijgerechten worden meestal hergekookt met een dikke kokosmelk, wat een symbool is van God met plettigheid aanbieden. Melkvis heeft een gladde doorn en veel. Het symboliseert de hoop dat het op elk moment veel voedsel kan krijgen. Vis is een symbool van standvastigheid, veerkracht in het leven en het vermogen om in de laagste economische situatie te leven. Terwijl de gebruikte eieren gekookte eieren zijn die niet geschild mogen worden. Het punt is dat iets gepland of geschild moet worden gedaan in overeenstemming met het plan en de resultaten moet evalueren voor het bereiken van perfectie. Luisteraars, uit de bovenstaande verklaring kunnen we opmaken dat mensen veel van natuur moeten leren. Rijsttumpeng en de selectie van B-gerechten en groenten zijn ook nauw verwant aan de relatie die tussen mens en natuur ontstaat. Daarom zal elke keer als rijstkegel een evenement bezoekt, we opnieuw herinnerd worden aan onze relatie met God en ook aan natuur en levenslessen die we van de natuur kunnen krijgen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met het topic De traditie van rijsttumpeng in Indonesië. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, zijn we weer terug in het programma Diversen. Vandaag zullen we over Solo Indonesische Culinair Festival 2018 bespreken. Dus blijf met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, op frequentie 9525 kHz of via streaming in www.voinews.id. Luisteraars, elk regio in Indonesië heeft eten of culinair met een unieke smaak, proces en presentatiemethode. Dit wordt een rijkdom op zich voor de bevolking van Indonesië. Culinair diversiteit van de archipel wordt gepresenteerd in een culinair festival in de stad Solo, Midden-Java. Het evenement, getiteld Solo Indonesische Culinair Festival 2018, is een jaarlijks evenement geworden in Solo en dit is de vijfde keer. Solo Indonesische Culinair Festival 2018 wordt gehouden op 12 tot 15 april 2018 op het parkeerterrein van South Manahan Solo Stadium. Het is heel uniek omdat Solo is aangewezen als de nummer 1 culinaire bestemming in Indonesië. Organisatiecommissie biedt 170 stands die ongeveer 30 traditionele gerechten uit het verleden beloven, wat uniek is. Voorzitter van het SICF 2018-comité, Daryono, zei dat het presenteert opzettelijk een verscheidenheid aan culinair tempo als eerste met het doel om de jongere generatie van de rijkdom aan traditioneel Indonesisch eten heerlijk te introduceren. Volgens Daryono wordt traditioneel culinair dat zeldzaam is getoond op het keukendemo verleden. Deze show toont het proces van maken, serveren en genieten van het oude culinair. Op basis van gegevens van de Creative Economy Agency of BECRAF, Republiek Indonesië, droeg de culinaire subsector in 2016 41,4% bij aan de totale bijdrage van de creatieve economie van 922 biljoen rupiah. Het bedrag is het hoogst in vergelijking met 16 andere subsectoren in BECRAF, Republiek Indonesië. Volgens Daryono draagt de culinaire creatieve industrie 40% bij aan de toeristische sector, waardoor het traditionele culinaire potentieel de vooruitgang van de toeristenindustrie kan ondersteunen. Daryono zei verder het opzettelijk opheffen traditionele culinaire tempo eerste of een zeldzaam inzicht om de huidige fastfood rush te keren. Dus het culinair menu is eigenlijk gezonder in zicht dat niet wordt verbrijzeld en verloren gaat om te concurreren met fastfood culinair. Bij de SICF zal de commissie deze keer samenwerken met de lokale overheid van Solo om deel te nemen aan de vertoning van traditionele culinaire. Volgens Dariono is het menu van inzichten dat zal worden getoond onder meer cabu krambak, tiwul, gatot, lenjongan en diverse andere traditionele voedingsmiddelen en dranken. Een verscheidenheid aan kegel als een van de nationale iconen zou ook worden geserveerd op SICF 2018. Daarnaast heeft de commissie ook Kampung President Culinair Farm Trip Awarding gehouden door de toeristen uit te nodigen op culinaire bestemmingen in de stad Solo en de omliggende gebieden. Deze speciale culinaire tour is het eerste experiment met een doelwit van 25 deelnemers. Ondertussen, het hoofd van het VVV-kantoor van Solo, Hasta Gunawan, zei in de 5e SICF 2018 wordt ook gehouden Festival Segoliwet, Festival Tengkleng en Festival Sate Kere. De commissie verdeelt Solo eten gratis aan SICF-bezoekers. De commissie zal ook onderscheidingen geven aan de daders van micro, kleine en middelgrote ondernemingen die als loyaal worden beschouwd aan het bedrijf op het gebied van traditioneel culinair. Beste luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Musik Hoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Musik Hoek van Indonesië. En in deze editie presenteren we liedjes van Rini Wulandari. Als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje met de titel Rapuh. Veel luisterplezier!
Lapisan tipis air yang beku sentuhan lembut kan hancurkan aku walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika ku ingin kau tahu betapa rapuhnya cintai sepenuh hati.
kapan lagi yang baru kau tawarkan ku. Namun kenangan itu ku ingin kau tahu betapa rapuhnya.
Luisteraars, in 2007 won Rini Wulandari de Indonesian Idol Season 4. Sindsdien begon haar carrière als professionele zanger. Rini is een actieve zanger. Van de vele werken die zij heeft uitgebracht, is de single Oh Baby het keerpunt in haar carrière, omdat zij, op de single die uitgebracht in 2014, volgens wat zij wil werkt. Een van hen door het popgenre in R&B en EDM te veranderen. Luisteraars, gaan we nu luisteren naar ander liedje van Rini met de titel Buktikan Padaku. Veel luisterplezier!
Senyum mendengar namaku. Kita tertawa dan bernyanyi, berharap melihatmu lagi. Apakah yang sedang terjadi? Logikaku menolakmu, hatiku mengharapkanmu. Semua
Luisteraars, dat was het liedje buktikan padaku door Rini Wulandari. Dit liedje is een EDM liedje door Rini. In dit liedje werkte zij samen met DJ Jevin Julian. En de vele intensieve ontmoetingen tussen Jevin en Rini zorgden ervoor dat ze besloten te trouwen. Daarom zorgt de aanwezigheid van Jevin Julian ervoor dat Rini Wulandari steeds meer werkt met het genre van R&B en EDM. Naast het liedje Buktikan Padaku zijn er nog veel andere nummers die het resultaat zijn van samenwerking tussen Jevin en Rini. Ze creëerden ook een duo-groep met de naam Soundwave, met het genre van EDM. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie, presenteren we andere twee liedjes van Soundwave, met de titel Kisah Kita en Satu. Ik ben Ilham, veel luisterplezier en tot volgende editie!
Dan itu kamu indahnya cinta bahagia ku bila dekatmu oh yeah.
Vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525
of 1550 of 11.85 kHz. Via internet of on the website www.poinnews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worldienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11.785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Worldienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.